Wij nemen vanavond de draad weer op in Markus hoofdstuk 11, waar wij vorige keer laatstelijk hebben stilgestaan bij wat genoemd wordt de vervloeking van de vijgenboom. Boven de pericoop staat de vijgenboom verdord en de tempel gereinigd. Dat is boven vers 12 in mijn Bijbel. Want dat viel niet mee om dat apart te benoemen. Want eerst krijgen we de vervloeking van de vijgenboom. Daarna krijgen wij de tempelreiniging vanaf vers 15 tot en met vers 17. En daarna vinden we de andere morgen vroeg in vers 20 dat gezien wordt dat de vijgenboom inmiddels verdord was. Met andere woorden, terwijl eigenlijk het verhaal verteld wordt van de vervloeking, dan wel verdorring van de vijgenboom, vinden wij dat als het ware, nou, onderbroken is niet het goede woord, maar vinden we toch daartussenin het verhaal van de tempelreiniging, of hoe het maar genoemd mag worden. Ik weet niet of dat een normale manier van reinigen is, want het lijkt me dat er wel een erg grote chaos ontstaan is. Maar hoe dan ook, de twee dingen worden door elkaar vertaald. Dit in tegenstelling tot wat wij vinden in Matthäus en in Lucas, want daar vinden we diezelfde geschiedenis ook vermeld. En daarin, dat is wel vermakelijk, daarin kan men het niet helemaal eens worden wat er nou eerst gebeurde en wat daarna. Maar hier leren we het wel. Het is de ene dag dat de vijgenboom vervloekt wordt, daarna wordt de tempel gereinigd en de andere dag komt men weer voorbij de vijgenboom en stelt men vast dat die vervloekt is. Als je dit verhaal niet in tweeën wil vertellen over de vijgenboom, dan weet je niet waar je mee moet beginnen. Eerst die vijgenboom en dan de tempelreiniging, of eerst de tempelreiniging en dan de vijgenboom. Nou goed, dat vind je dus, dat probleem vind je dus geprojecteerd in Matthäus en in Lucas. En dit zit waarschijnlijk het dichtste bij de historische volgorde. Maar waarom dat zo is, waarom het zo verteld wordt, dat lijkt me duidelijk. Hè? Die twee dingen die horen gewoon bij elkaar. Het is eigenlijk hetzelfde. En als het dat niet is, dan moet je zeggen, het hangt heel sterk met elkaar samen. Zal de dingen het ook doen? Deze? Nee, deze niet. Ze hangen heel sterk met elkaar samen, want in beide gevallen strekt het natuurlijk veel verder. Het gaat maar niet over een vijgenboom die vervloekt wordt, maar ik heb u vorige keer laten zien dat de vijgenboom hoe dan ook op een of andere wijze uitbeelding is van de Israëlitische staat of wat er voor door moet gaan. Dat doet nou weinig ter zake. In dit verband betekent het uiteraard dat er een oordeel zou komen over de Joodse natie, de Joodse staat als zodanig en wat het ook wezen mocht. Dat doet er niet toe, want we weten bovendien hoe het afgelopen is. Er is een eind gekomen aan die staat en Jeruzalem als zodanig is verwoest geworden. Niet alleen maar de tempel, of als u het anders wilt, niet alleen maar een vijgenboom, om zo te zeggen. En dat vinden we dus ook inderdaad. Achter die zogeheten tempelreiniging gaat om veel meer dan een tempelreiniging. Waar de tempelreiniging, of de tempel moet ik zeggen, waar de tempel feitelijk de uitbeelding is van het judaïsme. Dat bestaat, die tempel is daar de kern van, de dienst aan Jehovah, aan de God van Israël. Of wat er voor door moest gaan, zeg ik dan toch ook maar weer even, want dat weet je nooit helemaal zeker. Maar die tempel is in ieder geval het hart van het judaïsme. Wel nu, een oordeel van Gods wegen over de tempel is de uitbeelding van een oordeel over het hele judaïsme. Ik kan het ook niet helpen. Ik zeg altijd, mag dan zo zijn dat vooral in onze dagen velen uit het christendom, om zo te zeggen, de neiging hebben om aan te schurken. Ik probeerde het zo netjes mogelijk te zeggen, maar dit is ook geen mooi woord. Zo dicht mogelijk aan te schurken tegen het judaïsme. Zich soms ongeveer als Jood gaan gedragen. Vroeger gingen ze dat loofhuttenfeest vieren. Tegenwoordig vieren ze ook de Sabbat enzovoort. want van het een komt het ander, hè, zo heet dat. Hoewel dat zo is, moet ik u toch zeggen dat de Bijbel, beter dat de Heer zelf, nooit één goed woord over gehad heeft voor het Jodendom. Nog net wel voor de Mozaïsche, ik zei niet Joodse, nog wel voor de Mozaïsche wet, waarvan hij zei, er zal geen titel nog Jood daarvan verloren gaan, maar dat was dan toch wat anders dan de Joodse wet. Dat is bepaald niet gelijk, en de Heer legt ze ook naast elkaar, en hij zegt, ja, jullie hebben je eigen wet, ik meen dat we dat eerder besproken hebben, omdat we het tegenkwamen in Marcus, en jullie hebben je eigen wetten om je niet te hoeven houden aan de Mozaïsche wetgeving. En gij doet de wet Gods teniet door uw eigen geboden en inzettingen. En dat hoef ik niet te verdedigen, dat staat gewoon zo in de Bijbel. En als u het er niet mee eens bent, moet u dus ook niet bij mij wezen. Ik moet u alleen vertellen wat de Bijbel zegt. Nou, dat is dit. Geen goed woord voor het Jodendom. Dit is de meest terughoudende variant. De andere zou zijn, als ik het fundamenteel zeg, judaïsme komt uit Babel, niet van de Sinaï. Het komt uit Babel, het is daar uitgevonden en Babel heet niet voor niks in de Bijbel de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. En zo zit dat. En als u het niet gelooft, lees het allemaal maar na. Want daar is Marcus, Lucas, Johannes, Handelingen, ja, de brief eigenlijk ook. Geen goed woord voor de Joodse traditie. Het heet er zelfs gewoon Joodse fabelen. En inzettingen van mensen en al dat soort zaken. En daarna zou je ook nog moeten lezen Haggai, nou ja, dat vind ik niet erg op, maar Haggai, officieel Haggai, Zachariah, Malachi, want dat zijn profeten in de dagen van het judaïsme, dat wil zeggen van na de Babylonische ballingschap. En via die profeten heeft de Heer ook geen goed woord over voor het judaïsme. En dan kun je nog verder terug in de Bijbel, waar datzelfde judaïsme profetisch beschreven wordt. En dan krijg je eigenlijk de meest sterke termen. Maar goed, daar laat ik het maar voorlopig bij. Het wordt hier beschreven, die tempelreiniging wordt beschreven in vers 15. Zij kwamen te Jeruzalem en Jezus in de tempel gegaan zijnde, begon degene die in de tempel verkochten uit te drijven en de tafelen der wisselaars en de zitstoelen dergenen die de duiven verkochten, keerde hij om en liet niet toe dat iemand enig vat door de tempel droeg. Onder vat waarschijnlijk primair te verstaan een vat met handel, wat het ook geweest mogen zijn. In de brede zin enig gereedschap. En het commentaar dat hij geeft is dit: is er niet geschreven, mijn huis zal een huis des gebeds genaamd worden, alle volken, voor alle volken betekent dat, maar gij hebt dat tot een kuil der moordenaren gemaakt. Waarbij het woord kuil de verwijzing is naar het onderkomen, als dat een goede woord is, van diverse roofdieren. En vervolgens moet ik zeggen dat waar in de Statenvertaling in het Nieuwe Testament sprake is van moordenaren, wordt dat in andere, in nieuwere vertalingen altijd teruggebracht tot dieven, rovers. En dat schijnt het ook daadwerkelijk te betekenen. Waarbij het woord rover of dieven dus betrekking heeft op de handelaren daar in de tempel. En u moet niet vergeten dat de tempel in de praktijk een belangrijke bron van inkomsten was. Daar werd dus handel gedreven. Bovendien niet alleen terwille van de Joden die de tempel bezochten, maar vanuit de hele wereld gebeurde dat. Hè? En niet alleen door Joden overigens. Je had niet voor niks een grote voorhof der heidenen. Het staat niet allemaal zo gedetailleerd in de Bijbel, maar het schijnt dat deze handel plaatsvond inderdaad in de voorhof der heidenen, waar de Joden door moesten onderweg naar de voorhof der Joden, die dan nog wat dichter bij het heiligdom was. Hè? Want het verschil moet wezen, was een bepaalde hiërarchie. Later komen we dat tegen in het boek Handelingen, als de apostel Paulus alsnog in Jeruzalem verschijnt. Dat was dan toch voor de laatste keer dat hij in Jeruzalem kwam. En dan wordt hij beschuldigd dat hij heidenen of een heiden zou hebben meegenomen in de voorhof der Joden. Dat is dus een brug te ver, een poort te ver. Die heb je toch, hè? Maar goed, wat in de voorhof der Joden dus niet was toegestaan, dat gebeurde in de voorhof der heidenen. Wie iets weet over de Talmud en daarmee over de Joodse tradities, weet dat er heel wat dingen zijn die onder Joden niet mochten gebeuren, waren streng verboden, maar de Joden mochten zo wel weer handelen met heidenen. Ik bedoel, een Jood mocht van een Jood geen rente vragen, tegen een lening zal ik maar zeggen, maar van heidenen weer wel, enzovoort. Hè. Ja, dat is het Talmud. En dat gold toen uiteraard ook in die dagen. Maar in de voorhof der heidenen mocht kennelijk deze bedrijvigheid plaatsvinden. Soms denk ik dat ze er ook aanzichtkaarten verkochten en allerlei andere prularia. Want souvenirs moet je toch als pelgrim of als toerist toch kunnen verkrijgen enzovoorts. Hè? En waarvoor de tempel in de tempel zelf alleen betaald kon worden met de heilige sikkel, moest dus het gewone geld eerst gewisseld worden tegen een aanzienlijke koers uiteraard. Hè. Laat dat maar aan de Joden over, denk ik altijd. Hè. Nu nog trouwens. Hoe dan ook, het was een business geworden. Zo beschrijft de Bijbel trouwens elke religie. In de grond van de zaak is het een business, een bedrijf. En als het dat niet in de grond van de zaak is, dan wordt het dat vroeg of laat en meestal al vroeg. Het gaat uiteindelijk om de handel. Wij vinden uitspraken dienaangaande trouwens ook in verband met het christendom in de Bijbel. Want ik lees in 2 Petrus, is dat meen ik... In 2 Petrus lezen wij het een en ander, daar worden wij gewaarschuwd voor valse leraars. Die, vers 1, 2 Petrus 2 vers 1. Die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen, ook de Heere die hen gekocht heeft verloochenende, en een haastig verderf over zichzelf brengende. Zodat iemand die het eigendom des Heren is, alsnog een haastig verderf over zichzelf kan brengen. Het is een van die schriftplaatsen, deze valt niet erg op moet ik zeggen, maar het is een van die schriftplaatsen waar gewaarschuwd wordt voor dat we inderdaad geopenbaard moeten worden voor de rechterstoel van Christus, waar eens ieders werk aan het licht gebracht zal worden. En dat kon wel eens betekenen dat men inderdaad weliswaar behouden wordt, maar alzo als door vuur, met de woorden uit 1 Korinthe 3, omdat van de werken van die gelovigen inderdaad niks overblijft. Dan krijgt men dus geen loon. Maar het heet verderfelijk en een haastig verderf, omdat dat betekent dat dit leven dat wij als gelovigen hier hebben, dan in de praktijk dus geen vrucht gedragen heeft, enzovoort. En daarna staat er in vers 2, en velen zullen hun verderfenissen, zodat de nadruk ligt op dat woord verderven, dat is gewoon de dood, iets wat verdwijnt. Velen zullen hun verderfenissen navolgen, door welke de weg der waarheid, dan wel door welke de ware weg, zal gelasterd worden. En ze zullen door gierigheid met gemaakte woorden van u een koopmanschap maken. Ze zullen van u een koopmanschap maken. Fundamenteel is dit hetzelfde woord dat gebruikt wordt in Marcus 11. Koopmanschap. Een bedrijf dus, over welk het oordeel van overlang niet ledig is en hun verderf sluimert niet. Dat wil zeggen, daar zal een oordeel over gebracht worden. Ik zeg het soms wat ongelukkig, zulke dingen, maar te vrezen valt dat dat oordeel toch heus pas is bij onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Neemt niet weg dat blijkbaar, denk ik, de Heer bij gelegenheid ingrijpt en het een en ander corrigeert onderweg. Maar om dat nou te beschouwen als het oordeel, dat lijkt me sterk. Daar waren de omstandigheden dan toch niet naar. En soms denk ik dat juist dat eerder oordeel komt dan menselijke wijze gesproken. Eerder het oordeel komt over degene die betrokken zijn in het rechtzetten van het een en ander. Ik heb het bijvoorbeeld over de zogenaamde reformatie, weet u wel. Dan dat een oordeel komt over degene die aan deze verderfelijke ketterijen schuldig zijn. Maar goed, daar kan ik verder niet op ingaan, maar dat het een bedrijf wordt, dat lijkt me duidelijk. Het heet kopen en verkopen, als het woord wordt toegelicht in... zelfs als het vertaald wordt, dat is in Jacobus 4, daar komt het nog een keer voor. Nou ja, daar was ik toch in de buurt, hè. Jacobus hoofdstuk 4. Daar is het inderdaad vertaald met koopmanschap, maar daar is het het werkwoord. In Jacobus 4 vers 13. En daar heet het dus koopmanschap drijven. Ik heb ooit andere vertalingen gezien, daar staat gewoon kopen en verkopen. Handel dus. En u weet wat het probleem is met handel, ook in de Bijbel. Zodra het maar één doel heeft, namelijk geld, wordt het in de Bijbel veroordeeld. Als geen ander doel heeft dan geld, wordt het in de Bijbel veroordeeld. Begrijp je me goed, heel wat wij handel noemen, heeft fundamenteel een ander doel. Misschien ook geld. Een mens moet leven, dus dat is al gauw zo. Je kan natuurlijk die handel drijven op het Tempelplein, gewoon omdat er in een behoefte voorzien moet worden. Maar je kunt het ook doen, omdat die behoefte je niks kan schelen. Je ziet dat er een behoefte is en je denkt, hé, daar kan ik geld mee verdienen. En dan wordt het doel niet in een behoefte voorzien, maar wordt het doel in je eigen behoefte voorzien. Geld maken. En dat is, denk ik, ook een van de, eigenlijk in essentie het grote probleem van wat wij het kapitalisme noemen. Kapitalistische economie. Fundamenteel gaat het daarin alleen over de cijfertjes. Niet over de producten die gemaakt of verhandeld worden. Het gaat om de cijfertjes. En dat is eigenlijk een vloek die op ons economisch systeem ligt eigenlijk. Maar goed, daar kan ik beter niet over verder praten. Maar dat soort handel wordt in de Bijbel zeer negatief beschreven, om niet te zeggen afgekeurd. U weet toch waarom het oordeel kwam, dan wel zal komen over Tyrus, over de veelheid uw koopmanschaps, staat er dan. In Ezechiël 28. Als het alleen daar nog maar om gaat, is het fout. Nou goed. Terug naar Marcus dan. Men maakte van het Jodendom een bedrijf. Dat is nu nog zo. Ik hoor het ook nog wel eens. Zo hier en daar. Ook vandaag heeft de handel, zeker de handel in levensmiddelen, nogal wat te doen met het rabbinaat. Dat wil zeggen met de Joodse toezicht op de wetten met betrekking tot voedsel, het rabbinaat. En wat ik altijd hoor is, ach, het kan die lui niks schelen, als je maar betaalt, dan gaat het maar om. Het is een belangrijke bron van inkomsten van het Jodendom. Ze komen in je levensmiddelenbedrijf het zaakje keuren en ze keuren het af. Geven ze geld, dan is het goed. He? Nou ja, Je moet voldoende geld geven natuurlijk. Hè? En zowel boven als onder de tafel heb ik me laten vertellen. Maar het schijnt dat dat bij heidenen ook gebeurt hoor. Dus er is niks discriminerends mee bedoeld. Maar wat ik alleen bedoel te zeggen is dat het wel degelijk een belangrijke economische pijler is voor het Jodendom zelf. De handel daarin, de handel in certificaten. En daar gaat het maar om. Hè? Gaat het niet om of het echt kosher is of niet. Dat maakt toch niks uit. Dat weten wij toch allemaal. Dat maakt toch voor het product niks uit. Het wordt er niet beter, niet slechter, niet schoner, niet vuiler van. Dat is allemaal onzin. Hè? Het zijn voorschriften die het Jodendom kent. Het moet gecontroleerd worden. Het moet goedkeuring krijgen. En er moet voor betaald worden. That's it. Nou goed. Heeft men mij verteld. Nou goed. Weer terug naar het schriftgedeelte. Hij begon degene die in de tempel verkochten en kochten uit te drijven. De tafel der wisselaars en de zitstoelen degene die de duiven verkochten keerde hij om. Wat mij altijd verbaast is dat hij daar kennelijk ruimschoots de gelegenheid voor kreeg om dat te doen. Bij andere gelegenheden krijgen we ogenblikkelijk de tempelpolitie, weet je nog? Want dan werd hij in de gaten gehouden. Uiteindelijk werd hij dus ook inderdaad gevangen genomen. Hij en later de apostelen in Handelingen. En uiteindelijk ook Paulus enzovoort. Maar hier kreeg hij kennelijk de gelegenheid om dit te doen. We hebben altijd de indruk gekregen bovendien dat hij dat volstrekt alleen deed. Dat wil zeggen, zonder dat de discipelen meehielpen. En daarmee, ondersteunde hij toch zijn leerlingen, die ons overigens niet al te uitgebreid medegedeeld worden. Maar voor zover het medegedeeld wordt, staat er, hij leerde zeggende tot hen, is er niet geschreven, maar u en ik weten langzamerhand toch dat de Joden hun Bijbel niet kennen. Is er niet geschreven? Er is geschreven, maar in het algemeen, dat wist men niet. Het is net als in het christendom bedoel ik maar, hè. Er zijn er maar weinigen die iets van de Bijbel weten, de meeste interesseert het absoluut niet. En dat is in het Jodendom heus niet anders. En als ze al geïnteresseerd zijn, uit religieuze overwegingen, zijn ze geïnteresseerd in de Talmoedische geschriften, niet in de Bijbel. Niet in wat de Bijbel zegt, maar in wat de rabbies gezegd hebben in de loop der tijd over de Bijbel. En dat is zo uitgebreid dat ze daar gemakkelijk een keus uit kunnen maken. Dat wil zeggen, voor wat hen het beste uitkomt. Want rabbi die heeft gezegd, en als men daar niet mee eens is, oké, rabbi, en dan komt er een ander, en rabbi die heeft gezegd, en dan kun je kiezen. Het is allemaal tamelijk vrijblijvend. Hè? Zo werkt het. In christendom werkt het ook zo, hoor, maar goed, daar ging het nou niet over. Hè? Ja, dominee die heeft gezegd of geschreven uit de 17e of 18e eeuw, weet u wel. En wat de Bijbel zegt, ja, doe maar. Hij zei, is er niet geschreven, mijn huis zal een huis des gebeds genaamd worden, allen volken. Dus één en het andere, het zijn eigenlijk twee dingen. Of laat ik ze maar gewoon even opzoeken. In mijn Bijbel staat het erbij, al kan ik het nauwelijks meer lezen, maar er staat bij 1 Koningen 8 vers 29, dan ben je bij een autoriteit in 1 Koningen 8. Want dan ben je terecht bij Salomo en die werd geacht de tempel gebouwd te hebben. Nou ja, de eerste tempel dan, hè. Die later verwoest is geworden en na de ballingschap opnieuw gebouwd werd in de dagen, laten we zeggen, van Ezra en Achi enzovoorts. En die nog weer een paar eeuwen later totaal gerenoveerd werd, vernieuwd betekent dat, hè? In de dagen die zojuist voorbij waren, de dagen van Herodes. Maar in 1 Koningen 8 vinden wij een verslag van de inwijding van de tempel, waarbij merkwaardige wijze het woord gevoerd werd en de ceremonie geleid werd, niet door de hoge priester, hetgeen je zou verwachten, maar door de koning. Voor de historici is dat altijd enigszins problematisch. Omdat de koning, die heeft zijn paleis. Maar de tempel, dat staat onder gezag van de hoge priester. Niettemin is het hier de koning die de tempel gebouwd heeft, maar ook de inwijdingsceremonie verzorgt, inclusief het brengen van offers. Lees het nog maar eens na. Historici hebben er moeite mee, maar ik ben van mening dat je die dingen eschatologisch zou verstaan. Dat wil zeggen, je zou begrijpen dat het profetisch is voor wat in de toekomst zal gebeuren. Want uiteindelijk de definitieve tempel, voor zover zoiets definitief is, maar de definitieve tempel wordt gebouwd in de 1000 jaren, dat wil zeggen in de dagen van en na de wederkomst van Christus. En dat is onder leiding inderdaad van de zoon van David, die uit zijn lijf voortkomen zou, 2 Samuel 7, en die voor de naam des Heeren een huis zou bouwen. Maar die is hoge priester en koning. Omdat het is weer gewoon. Het is weer gewoon. Het is weer onder het nieuwe verbond. En ik zei het is weer gewoon, omdat de situatie dat het koningschap en het hoge priesterschap berusten bij 2 verschillende personen, bij 2 verschillende mensen, dat is niet normaal. Het is echter de norm alleen en uitsluitend onder het oude verbond. Daarvoor en daarna en daarbuiten, links en rechts en langs alle kanten, is dat niet zo. Want het is altijd zo geweest onder de volkeren dat de koning ook officieel hoge priester was. Of hij er veel aan deed of weinig, dat is verschillend. Maar officieel droeg hij de titel van hoge priester. Dat was al zo in Egypte bij de farao's enzovoort. Dat is altijd zo geweest. Dat is ook zo geweest voor zover wij kunnen nagaan. We weten dat zeker in Assyrië, ik noem maar de belangrijke wereldrijken uit de Bijbelse tijd, hè. In Assyrië was dat ook zo, in Babel oorspronkelijk ook, in latere dagen van het Babylonische Rijk groeide dat enigszins uit elkaar, maar toen was ook altijd nog in naam de koning hoge priester, dat wil zeggen het hoofd van de religie. Dat is de normale situatie. Want een koning wordt bovendien geacht de vertegenwoordiger van God te zijn. En het koninkrijk zelf wordt geacht theocratisch te zijn. Waarbij de koning weliswaar uit de mensen genomen wordt. Maar God vertegenwoordigt bij de mensen. Maar deze woorden die kun je ook met hetzelfde gemak toepassen op de hoge priester. Nou zei ik het wat ongelukkig, want deze woorden worden in de Bijbel toegepast op de hoge priester, die uit de mensen genomen wordt en gesteld wordt bij God voor de zaken die voor de mensen doen zijn. Met dank aan Hebreeën 5 vers 1. Maar eigenlijk is dat ook gewoon de positie van de koning. En dat die dingen van elkaar gescheiden worden, heeft alles van doen met de eigenaardigheid. De eigen aard bedoel ik dus gewoon van de wet onder het oude verbond. Daar worden deze dingen van elkaar gescheiden. Omdat de wet feitelijk een oordeel brengt over de mens. Terwijl de priesterlijke functie eigenlijk is de mens tot God te brengen. En die twee verdragen elkaar niet. En daarom is het onder de wet gescheiden. En zodra het nieuwe verbond aanbreekt, maar het is al aangebroken natuurlijk, bestaat dat verschil niet meer. En wordt het weer gewoon koning en hoge priester, zoals we dat ook in verband met Israël op voorhand eigenlijk al geïllustreerd vinden in de verschijning van Melchizedek. Meestal lees je dan, zoals dat ook al bestond voor de roeping van Israël, in de dagen dat Melchizedek koning was van Salem enzovoort. Maar die woorden vind ik te sterk, want ik ben van mening dat Melchizedek gewoon de naam is van de engel des Heren en dus van een theofanie. En dat er nooit een man heeft rondgelopen die koning was van de een of andere stad of wat dan ook. Maar dat het een titel is van de Heer die hij daar op voorhand draagt. Maar goed, dat heeft er nou verder niet zoveel mee te maken. Maar wij zouden begrijpen dat koningschap en priesterschap bij elkaar horen. Hier vind je eigenlijk iets dergelijks geïllustreerd. Dat wil zeggen, het komt hier dicht bij elkaar. Hè? Ik heb nog steeds 1 Koningen 8, gaat zo met u lezen. Maar hier in Marcus vind je die dingen dicht bij elkaar. Hier vind je de zoon van David, die onder die titel Jeruzalem nadert en Jeruzalem binnengaat, want wij lezen hierna in Marcus 7, maar ik weet niet helemaal zeker, dat in de volgende dagen hij toegezongen wordt, al is het maar door de jongelui, als zoon van David. Dus hij is dan als zoon van David. Hij wordt trouwens als koning der Joden officieel gekruist. Dat spottend bedoeld is, dat mogen zo wezen, maar niettemin ging het daarom. Hè. Zijt gij de koning der Joden? Zijt gij een koning? Zijt gij koning der Joden? Enzovoort. En u weet dat het opschrift op het kruis was, koning der Joden. Precies, als zodanig en dus als zoon van David, logischerwijze, was hij hier in Jeruzalem en houdt zich bezig met de tempel. De man met de met troonsrechten, om zo te zeggen, want dat had hij in elk geval. De man met troonsrechten bemoeit zich met de tempel en heeft het over zijn vader. En dan heeft hij het niet over zijn koninklijke stamvader, wie dat ook geweest mogen zijn. In ieder geval David. Maar hij heeft het over zijn hemelse vader, wiens zoon hij zou zijn en wiens hoge priester hij bovendien zou zijn. Hij bemoeit zich uit dien hoofde met de tempel. U begrijpt dat dit dus net zo profetisch is als de uitspraken van Salomo, die op voorhand de type was uiteraard van Christus, die als zoon van David de tempel bouwde, terwijl we alle weten dat die profetie of die beloften uit 2 Samuel 7 betrekking hebben, definitief op de Heer Jezus Christus, die als zoon van David en als zoon van God bovendien de tempel zou bouwen. Die zal voor mijn naam een huis bouwen. Neemt niet weg dat die uitspraken, hoe messiaans ze ook mogen zijn in 2 Samuel 7, door de Bijbel zelf wel degelijk worden toegepast, zonder voorbehoud, worden toegepast op Salomo. Nou, het is deze Salomo die zojuist die tempel gebouwd heeft en dan woorden spreekt bij die gelegenheid, want dat moet zo, hè, dan moet er een plechtige toespraak komen. Ja. Dat is ritueel, maar niettemin gebeurt heel concreet. Het is trouwens een heel interessant hoofdstuk vanwege de eschatologische betekenis. Maar het is een plaats van gebed in elk geval. Hier bidt Salomo, niet zozeer voor hemzelf, maar voor heel het volk. Zoals dat ooit in de toekomst zal gebeuren door iemand anders. En fundamenteel gebeurt door de Heer Jezus zelf. Die in die plaats staat. Maar ik lees nu alleen maar dat ene vers, vers 29. Dat uw ogen open zijn nacht en dag over dit huis, over deze plaats, van de welke gij gezegd hebt. Mijn naam zal daar zijn om te horen naar het gebed, het welk uw knecht bidden zal in deze plaats. Het is een plaats van gebed. Dat voor alle volken is, daar staat ook nog ergens. En ik kijk even of dat dan staat in Jesaja, dat dacht ik wel. In Jesaja 56. En intussen vertel ik u dat er dat van die tempel gezegd wordt dat het een huis is, niet maar voor de Heer. Wij noemen het tempel des Heer en dat soort uitdrukkingen gebruiken wij. Het was een tempel, een huis voor zijn naam. Je moet goed begrijpen dat in naar heidense normen de God die zij vereerden geacht werd te wonen in dat huis. De Bijbel leert dat niet zo. Wij hebben wel vaak die indruk, maar de Bijbel leert dat niet zo. Het is een huis waar zijn naam woont. Dat wil zeggen aan hem gewijd. En bovendien in dezezelfde toespraak ter gelegenheid van de inwijding van de tempel zegt Salomo ook uitdrukkelijk dat God nou eenmaal niet woont in huizen met handen gemaakt. Dat kan namelijk helemaal niet, zegt hij. In dezezelfde uiteenzetting gebeurt dat en op dezezelfde dag. Laat het goed tot u doordringen. Zijn naam woonde daar. En men kwam daar om hem te eren. Het was aan hem gewijd. Maar te denken dat hij daar woonde, dat dacht u toch ook niet? He? Hij woont in de hemel. Daar is zijn thuis, daar staat zijn troon. Wat dat ook wezen mogen. Maar de Heer is niet afhankelijk voor een onderkomen dat door mensenhanden gebouwd zou worden. Dat is bijna letterlijk hoe Paulus in Handelingen 17 in Athene die woorden aanhaalt. He? God woont niet in huizen met handen gemaakt, zegt hij. Dat was dan in verband met die tempels allemaal in Athene. Maar goed, en kan trouwens ook met mensenhanden niet gediend worden. Dus Salomo, waar doe je het allemaal voor? En als je hem dat vraagt, geeft hij als antwoord, ach, het is een leuke bezigheid, zegt hij dan. Maar dat is in het boek Prediker. Het is leuk om te doen. Nou ja, en de Heer komt daartoe. En hoe doe je zoiets? Nou, je maakt een statement dat in dat enige eeuwen bevestigd zal worden, om zo te zeggen. Hè? Die tempel. Nou goed, Jesaja 56 was de andere schriftplaats die waarnaar verwezen wordt, of waaruit geciteerd wordt eigenlijk. Daar staat in wat zeg je, Jesaja 56. Ja, hier staat wat ik bedoelde, ja, inderdaad. Ik lees vanaf vers 5. Ik zal hen ook in mijn huis en binnen mijn muren een plaats en een naam geven. Beter dan der zonen en dan der dochteren, een eeuwige naam zal ik in ieder van hen geven die niet uitgeroeid zal worden. Gaat over een overblijfsel dat behouden zal worden. Daar gaan deze hoofdstukken allemaal over trouwens. En de vreemden die zich tot de Heere voegen om hem te dienen en om de naam des Heeren lief te hebben, om hem tot knechten te zijn, de vreemden. Dat zijn heidenen, dan wel niet Israëlieten. Hè? Dat begrijpt u toch, hè? De foreigners. De vreemden, de allochtonen. Ja. Ja. Al de vreemden die zich tot de Heeren voegen om hem te dienen, dat heet in de wet al de vreemdelingen binnen uw poorten. Die waren aan dezelfde wetten onderhevig en onderworpen als elke Israëliet. In het land, in het rijk, golden voor iedereen dezelfde wetten, ongeacht etniciteit. We hebben de laatste jaren van mooie woorden erbij geleerd, hè? Etniciteit, ja. Nou goed. Voor de vreemdelingen, om de naam des Heeren lief te hebben, om hem tot knechten te zijn. Al wie de Sabbat houdt, dat hij die niet ontheilige en die aan mijn verbond vasthouden, die zal ik ook brengen tot mijn heilige berg, de vreemdelingen. En ik zal hen verheugen in mijn bedehuis, Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen aangenaam wezen op mijn altaar, want mijn huis zal een bedehuis genoemd worden voor alle volken. Zodat u ziet dat het niet alleen maar een plaats is voor de Joden, maar het is ook voor alle volken. Dat zal het zeker zijn in de toekomst, laten we zeggen in de 1000 jaren... waarvan beschreven wordt in het profetisch woord dat men vanuit heel de wereld zal optrekken naar Jeruzalem om daar Jehovah eer te bewijzen. Dat is dan in die nieuwe tempel, hè? Zie. Alle heidenen, zelfs officieel eenmaal per jaar, dat zal dan wel zijn met Loofhuttenfeest. Nou ja, dat zeg ik niet goed. Dat is zeker zo, want dat staat zwart op wit dat dat zo is, hè? Eenmaal per jaar met Loofhuttenfeest. Zullen alle volkeren een delegatie sturen, uiteraard naar Jeruzalem. Als eerbewijs aan Jehovah, maar daarmee aan de Messias, uiteraard. Die niet alleen de zoon van God, maar ook de zoon van David is en in Jeruzalem zijn domicilie heeft. Daar woont hij dan wel, daar woont zijn naam. of hij bij elke gelegenheid daar lijfelijk aanwezig is. Nou, misschien wel, dat weet ik niet, maar dat zegt de Bijbel niet. Maar goed, het is een bedehuis voor alle volken. De aardigheid is natuurlijk toch dat waar het hier in de praktijk toch in de eerste plaats een bedehuis is van het Jodendom, wordt dan toch gesuggereerd dat het werk des Heren niet maar bestemd is voor de Joden, maar voor alle volken. En dat een oordeel over het Joodse volk, via de vijgenboom en deze tempelreiniging, niet noodzakelijk inhoudt een oordeel over alle volken. Er lopen er nog een paar meer rond dan alleen het Joodse volk. En het meest voor de hand liggende is natuurlijk toch weer even te wijzen op de rest van Israël, buiten het Joodse volk om. Hè? Buiten die 1 of 2 of 2,5 stam om, dat begrijpt u toch. Hè? Ja. Er zijn er nog wel een paar meer. Maar daarover gaat het natuurlijk toch in al deze dagen eigenlijk. De laatste dagen officieel van het oude verbond. De laatste 5 of 7, hangt er vanaf hoe je rekent. De laatste 7 dagen voor het aanbreken van het nieuwe verbond. Van Palmpaasje tot opstanding van Christus. In die week zitten wij, de zogenaamde Leidersweek. Dat zijn 7 dagen en de opstanding van Christus is definitief het aanbreken van het nieuwe verbond. Het is altijd wat lastig om erop in te gaan, want dan moet ik zeggen, nou ja, door de dood van de Heer Jezus kwam een eind aan het oude verbond. Door zijn opstanding brak het nieuwe verbond aan, maar soms worden ze in één adem genoemd in de Bijbel. En bovendien in Hebreeën staat dat door de dood van de testamentmaker het testament in werking treedt. En dan heb je dus 2-3 dagen verschil. Hè? Wanneer brak het nieuwe verbond aan? Als bij de dood van de testamentmaker was, dan op Goede Vrijdag. En als het was in zijn opstanding toen hij gesteld werd tot hoge priester, borger, middelaar en koning van het nieuwe verbond. Oké, dan was de eerste paasdag. Maar ja. Mij maakt het niet uit, zulke dingen. Goed. Maar we zijn in de laatste 7 dagen voor het aanbreken van het nieuwe verbond. En ik hoop dat u begrijpt dat er toch een soort van parallel zit met de laatste 7 jaar voor de officiële wederkomst van Christus en het officiële aanbreken in de praktijk van het nieuwe verbond. Hier op aarde met betrekking tot het Joodse volk. En dan hebben we dus over de 70ste week van Daniël. Maar die periode, ja, natuurlijk gaat het daarover hoe een einde zou komen aan het judaïsme, aan het oude verbond als zodanig en zelfs aan de Joodse staat, hoewel dat nog 35 jaar of langer op zich zou laten wachten, maar daar gaat het over. En aan de andere kant hoe de zaligheid inderdaad naar de heidenen zou gaan. Hetgeen in de praktijk gebeurde en geïllustreerd wordt in het boek Handelingen, hoewel het meeste van wat toen gebeurde met betrekking tot dit onderwerp natuurlijk helemaal niet vermeld wordt in de Bijbel. Die geschiedenis vinden we helemaal niet in de Bijbel. Maar een beetje, vanuit een bepaalde hoek krijgen we het een en ander te zien over de prediking van het evangelie, beginnend in Jeruzalem, dan naar Samaria, bij een hoofdstuk 9 van Handelingen, als ik me goed herinner. En dan naar Rome, en dan tot einde der aarde. Dat vind je alleen een soort aangekondigd en daar blijft het bij. Maar dat is wat er gebeurd is. Maar in deze 7 dagen gaat het daarover. Niet alleen wat de Heer zei, maar ook wat hij deed. En het vervloeken van de vijgenboom en het reinigen van de tempel, wat ik nog altijd een rare term vind. Want zo rein werd hij er niet door. Het moet een chaos geworden zijn daardoor. Hè? Juist, toch? Het is eerder een oordeel over de tempel. En over de gang van zaken in de tempel. Maar goed. U kent diezelfde geschiedenis, tempelreiniging en vervloeking van de vijgenboom, vind je in Matteüs. En je vindt het in Lucas ook, dat is 3 keer. En daarna heb je in Johannes. Maar in Johannes ligt het altijd wat anders. Hè? In Johannes vind je ook tempelreiniging. Maar ik meen alleen in hoofdstuk 2. En dat is dus niet in de Lijdensweek, naar het schijnt. In elk geval, het wordt als een van de eerste dingen die de Heer Jezus deed, verteld. Hebt u dat? Het is hoofdstuk 2. Je vindt het eerste teken van de Heer Jezus ook in hoofdstuk 2. Dat is de bruiloft in Cana, waarbij water omgezet werd in wijn. Nou is dat niet zo heel veel bijzonders, maar wel dat het in een razend tempo gebeurde. Van het ene moment op het andere, ja. Maar goed, daar hoef ik het verder niet over te hebben, mag ik aannemen. Maar u begrijpt toch dat dat ook een uitbeelding is van oude verbond naar nieuw verbond. Hè? Water is een beeld van het woord van God, met aan de ene kant een oordelende werking. Dus je kan erin verdrinken, je kan erin in ondergaan. Maar aan de andere kant geeft het leven. Nou ja, zonder water geen leven. Maar water is een beeld van het woord van God. Met name dat water van het Oude Testament, de beloften Gods of zo. En het woord van God, het water, belooft nieuw leven en dat is wijn. En wij worden gevuld met water, om het eens heel eenvoudig te zeggen. Wij worden gevuld met water. In de praktijk blijkt het dan toch ineens wijn te zijn. We worden gevuld met het woord van God en er blijkt nieuw leven te zijn enzovoort. De overgang van water naar wijn is een uitbeelding van de overgang van oude verbond naar nieuw verbond. Namelijk van oude schepping naar nieuwe schepping, maar daarmee ook van vervulling van de beloften die onder het oude verbond en in de oude schepping gedaan zijn. Kunt u zo snel bijhouden? Ik noemde een paar parallellen. En als u zegt, vindt wat ver gezocht, dan moet u zeggen, nee, we komen straks. Dat redden we vandaag denk ik niet, maar komen we bij de gelijkenis van de boze wijngaardeniers. Dus daar gaat het er weer over, hè? Over de wijngaard. Maar goed, water verandert in wijn. Dat is in het eerste deel van Johannes 2. En daarna staat er boven vers 13 de tempelreiniging. Het Pascha der Joden was nabij. En Jezus ging op naar Jeruzalem, bij nader inzien. Het Pascha der Joden was nabij in Marcus 11, waar we vandaan komen. En ook in Matthäus 21 en Lucas 19, wat hetzelfde verhaal staat. Zodat ik het niet uitsluit dat deze geschiedenis hier in Johannes 2 toch dezelfde is als die van Marcus 11 en Matthäus 21 en Lucas 19... Want wij weten redelijk goed dat in Johannes de dingen helemaal niet noodzakelijk op volgorde verteld worden. Dat wil zeggen chronologische volgorde. Wel op volgorde, maar de volgorde is niet de chronologische. Dat soort dingen moeten wij ook allemaal leren. Hè? Het hoeft niet noodzakelijk en toen en toen en toen en daarna en daarna en daarna. Dat is heel kinderachtig. Om het zo op te schrijven. Hier worden delen, enkele maar, uit het leven van de Heer Jezus worden aangehaald. Maar heel weinig, Johannes vermeldt het minste. Alleen Johannes vertelt er het meeste bij. Dat wil zeggen wat de Heer allemaal zei. En wat de Heer bedoelde eventueel. En dat schrijft Johannes er dan zelf weer bij tussen. Enzovoort. Dus het zijn maar enkele gebeurtenissen die vermeld worden in Johannes. In een volgorde die Johannes dus heel willekeurig kiest. Dus ik denk dat het toch over dezelfde tijd gaat. Maar vooruit, hè. Tempelreiniging. Hij vond in de tempel die ossen en schapen en duiven verkochten. Ben je wel eens op een veemarkt geweest? Dan ga je niet op je sandalen naartoe. Nee, echt niet. Nou, toen maar weer. En de wisselaars daar zittende, vroeger hadden we van Israël in de Bijbel onze landelijke dag in de IJsselhallen te Zwolle. Dat zijn veemarkhallen, dat weet u. Hè? De IJsselhallen te Zwolle, die waren net gebouwd geloof ik en toen zaten wij erin. Maar dat het veemarkhallen waren, dat kon je ruiken hoor. Het was echt heel goed schoongemaakt, maar je rook het altijd. Het was net een koeienstal, een paardenstal. Echt wel. Je wende daar gauw genoeg aan. Als je een kwartiertje binnen was, dan rook je dat niet meer. Maar zo te merken, hè. Nou, dat moet dus verschrikkelijk gestonken hebben daar op die tempel. Bovendien, als je daar nog bij optelt dat er ook brandoffers gebracht werden, waar dus gewoon vlees verbrand werd in het vuur, dan weet u dat het niet fris rookt daar, hè. En dan had je natuurlijk ook nog dingen als wierook, hetgeen ik nog nooit fris heb vinden ruiken. Zeg ik dat in goed Nederlands zo? Wierook. Dan kom ik ergens en dan zeg ik, wat stinkt dat hier? En dan zegt Eve, ja, maar het is wierook. Ja, oké. Dat heet reukwerk. Ja. Glastonbury, volgende week. Dan kun je weer even. Doe maar. Maar goed. De heer vond dat daar, hè. En een geesel van touwtjes gemaakt hebbende. Hij nam de moeite om nog het goed voor te bereiden. Een geesel, want het gaat om niet om wat hij werkelijk deed. Bovendien, ze hebben die spullen gewoon weer overeind gezet en zijn weer gewoon doorgegaan natuurlijk, hè. Die tempelreiniging is natuurlijk onzin. Er is niks gereinigd geworden, er is ook niks veranderd. Wat de heer deed was theater. Ceremonie. Een statement afgeven. De televisiecamera's bij zich lokken. En hoe dat maar heten mag, hè. Voor de publiciteit. Een statement afgeven. Theater is dit. Hij dreef ze allen uit de tempel. Met die geestel van touwtjes. Ook de schapen en de ossen. Toe maar. En het geld der wisselaren stortte hij uit. En hij keerde de tafelen om. Het lijkt me dat je die beesten allemaal in de richting van die tafelen moet sturen. Dan heb je stampij, heet dat. Hè? Stamperde. Stampede, heet het in het Engels. Wij kennen alleen het woord stampij, maar weten niet meer wat het betekent. Hè? Dan slaat het vee op hol. Ja, dat is stampij. Nou goed. En dan valt dit vanzelf aan. En hij zei tot degene die de duiven verkochten, neem deze dingen van hier weg. Dan was hij iets voorzichtiger mee. Neem deze dingen van hier weg. Maak niet het huis mijns vaders tot een huis van koophandel. En zijn discipelen werden indachtig dat er geschreven is, de ijver van uw huis heeft mij verslonden. In Marcus laatst was dat en de discipelen hoorden. Zij hoorden. Toen ging het nog over de vijgenboom. Maar kennelijk waren ze in die dagen erg oplettend. Wat doet hij en wat zegt hij? En dit past daar goed in, hè? De ijver van uw huis heeft mij verslonden, Psalm 69 geciteerd. De Joden antwoordden dan en zeiden tot hem, wat teken toont gij ons dat gij deze dingen doet? En Jezus zei, breek deze tempel en in 3 dagen zal ik dezelfde oprichten. En als je begrijpt dat het inderdaad was in de Lijdensweek, enkele weken voor zijn, enkele dagen voor zijn dood en opstanding, dan begrijp je dus waar hij het over heeft, hè? Toch? En dat staat er dan ook achter. Maar dit is waar het in essentie over gaat. De Heer kwam tot, sla ik 1 bladzijde terug. De Heer kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Of anders, hij was in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend, enzovoorts. En hier kwam hij tot zijn volk, dus 2 bladzijden verder. Hier kwam hij tot zijn volk, Johannes 2, maar zij kenden hem niet en hij hen ook niet trouwens. Dat wil zeggen, er was niks in te herkennen en hij bracht er een oordeel over. En ik kondigde dat ook duidelijk aan. Je vindt trouwens meteen in Johannes 2, vers 22. Daarom, als hij opgestaan was van de doden. Je vindt meteen de verwijzing naar zijn opstanding uit de dood. Johannes heeft het nodig gevonden, door de geest gedreven, denk ik. Maar hij heeft het nodig gevonden om dit soort dingen aan het begin van zijn boek meteen te beschrijven. Waarom ook niet? Hij schreef het lang nadat deze dingen gebeurd waren. Men heeft jaren volgehouden dat het Johannes-evangelie het jongste, dus het laatste boek is van de Bijbel, historisch. Dat het als laatste van de Bijbelboeken geschreven is. Natuurlijk, tegenwoordig wordt dat natuurlijk ook aangevochten, zoals alles. Of het waar is, weet ik trouwens niet. Mij maakt het niet uit. Maar je merkt het wel. Het is lang daarvoor. Johannes spreekt heel afstandelijk over de Joden. Enzovoorts. En hij leeft natuurlijk in de dagen van het Nieuwe Verbond. Het was allemaal al lang gebeurd en de lezer wordt geacht daarmee bekend te zijn. Het is niet een spannend verhaal. De afloop wordt van tevoren vermeld en zelfs uitgebreid. Dat is al in hoofdstuk 1 zo, hè, als er staat. En we hebben zijn, het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Heeft hij het meteen al over de opgestane Christus. Alleen we zijn er niet op bedacht, omdat het in hoofdstuk 1 staat en denken, het verhaal moet komen van de geboorte van de Heer Jezus. En dat komt helemaal niet. En daarom leest men het er soms in. Maar dat is ten onrechte. Hij heeft het meteen over de opgewekte, enzovoorts. En hier in hoofdstuk 2 is dat uiteraard ook zo. Hij bracht een oordeel over die koophandel in de tempel. En bovendien staat erbij dat men hem vroeg, welk teken toont gij ons dat gij deze dingen doet? Wel nu, dat vind je ook in Marcus en in Lucas. De vraag naar het recht waarmee hij deze dingen doet. Daar heb ik al het een en ander over gezegd, hè. Met welk recht? Want hij was niet zomaar een voorbijganger. Hij was trouwens ook niet zomaar Jezus van Nazareth. Dan zou je hem vragen, met welk recht doe je dat? Maar hij was de zoon van David. De kroonprins. Als er een was, was hij het. En zo werd hij genoemd in die dagen. Daarvoor ook niet, maar in die dagen wel. Hij ging naar Jeruzalem, kwam voorbij Jericho en die blinden, dat waren de eerste die riepen, Jezus, gij zoon Davids. Althans, voor zover we in de Bijbel vermeld vinden. En ze zongen het nog gedurende deze week, we zullen het laten zien, omdat het in Marcus 11 ook staat. Meen ik, zij zongen, hebben toegezongen als zoon van David daar op het tempelplein. En dan is weer de vraag, met welk recht bemoeit hij zich met de gang van zaken op de tempel? En het antwoord is, nou ja, zijn recht als zoon van David? Onder het oude verbond zou hem dat niet toekomen, want dat recht berust bij de hoge priester en niet bij de koning. Hoe hoog die koning ook zou moeten zijn of mogen zijn en hoezeer de koning ook geacht werd de godsdienst te beschermen. En te onderhouden, dat wil zeggen te zorgen dat het voortgaat. Want zo was het onder de wet. Met welk recht doet hij dat? Nou ja, het grijpt uiteraard vooruit op zijn opstanding, maar dat wordt ook meteen genoemd. Na 3 dagen en toen hij opgestaan was, staat er allemaal achter enzovoorts. En sindsdien is hij het hoofd van godsdienst ook, koning en hoge priester. En hij is dus ook degene die een einde maakte aan de Mozaïsche wet, daarmee ook aan het judaïsme, dat geacht werd ontleend te zijn aan de Mozaïsche wet. En hij is de inrichter van een nieuw verbond, om zo te zeggen, de borger, middelaar, hoge priester van een nieuw verbond. En met dat recht doet hij dat. Waar nog bij komt dat de naam des Heren weliswaar zou wonen in die tempel. Maar als de naam des Heren ergens zou wonen, zou het zijn in de persoon en daarmee dus ook het werk van de Heer Jezus zelf. Hij is de drager van die naam. En de Messias wordt in het Oude Testament al genoemd de tabernakel Gods of de tempel Gods. Over hem wordt gesproken als tabernakel, als over tempel. En de Heer wist dat kennelijk, en ik ben van mening, dat als hij zegt, breek deze tempel af, dat hij die woorden uit de psalmen met name, en uit Jesaja geloof ik ook, dat hij die woorden kent en bewust zo dubbelzinnig toepast. Zo ging het altijd namelijk, als de Heer sprak. Het is altijd zo dubbelzinnig. Nou goed, ga ik weer terug naar Marcus. Het was een kuil van rovers geworden. Vandaar dan ook, vers 18, dat de schriftgeleerden en de overpriesters niet alleen dit hoorden, maar zij zochten hoe zij hem doden zouden. Ik zeg voor de goede orde maar weer een keer, over de priesters is niet een bepaalde rang van priesters zomaar. Het zijn die priesters die zitting hebben in het Sanhedrin. Er wordt veel te gemakkelijk over die termen heen gelezen. Je hebt priesters en je hebt deze overpriesters, die hebben zitting in de Joodse Hoge Raad. En dan heb je nog de hoge priester, dat is de voorzitter, om zo te zeggen. De president, de voorzitter van de Hoge Raad. En zij worden geacht schriftgeleerden te zijn, maar alle priesters worden geacht schriftgeleerden te zijn. Want de priesters worden geacht de schriften te onderwijzen. En ze worden geacht als vraagbaak, hoe zeggen ze zoiets, als consulent te fungeren. Ze vragen zijn over de schriften dan wel over de wet. Dan zegt de wet dat men zich zou vervoegen bij een priester. Moet je dan ver weg? Nee, want op elke hoek van de straat woont een priester. Was de bedoeling. Nou ja, bij wijze van spreken, maar daarom woonden de priesters en de levieten verspreid onder het hele volk. Maar ze horen dat en zochten hoe zij hem doden zouden, want zij vrezen hem, omdat de ganse schare ontzet was over zijn leer. Ze moesten van deze man af, want hij was bedreigend voor hun handel. Dan wel voor hun positie. Maar die was daar rechtstreeks mee verbonden uiteraard. Hè? Dat zeggen ze ook in het Johannesevangelie, is dat weer, hè. Als hij zo doorgaat, een hele volk volgt hem na. En dan zijn wij het volk kwijt en heel onze positie. Onze plaats zijn we dan kwijt. Zeg maar onze positie. Als leiders van het volk, beter nog als vertegenwoordigers officieel van het volk. En daar gaat het om. Ze moeten van deze man af, want hun positie is afhankelijk van het volk. En van de daarbij behorende religie, zoals gecentreerd in en rondom de Joodse tempel. Dus zij zochten hoe zij hem doden zouden, maar ze wisten niet hoe ze dat doen moesten, want ze waren bang voor het volk. En zo gaat het vaak, dat is politiek, dat weet u, hè. Ja, dat komt er bij mij altijd erg cynisch uit, maar ik bedoel dit, hoe het verder gaat in de politiek, dat is al lang beslist, hè. En waarom wordt er dan nog gediscussieerd en onderhandeld? Wel, dat is alleen voor het theater. Dat is voor de show. Dat is om het volk tijd te gunnen aan de te nemen beslissingen te wennen. Maar in werkelijkheid zijn die beslissingen al lang genomen. Nou, ik moet zeggen, niet altijd. En dat kan ik bovendien ook eigenlijk niet weten. Maar achteraf hoor je nog wel eens wat. En dan blijkt dat de dingen al veel eerder beklonken zijn. De vraag is alleen, hoe vertel ik het volk? Het volk is er nog niet aan toe. Dus we geven ze de tijd. Je kan niet meteen, als de verkiezingen geweest zijn, water bij de wijn doen als politieke partij en het stuur omgooien omdat je nou zo nodig toch op het plus wil zitten. Dat kan je niet meteen doen, want dat merken de kiezers. Maar als je een half jaar wacht daarmee en dus de tijd doorbrengt met onderhandelen, dan wennen ze er langzamerhand aan en dan dringt ook tot door langzamerhand dat het nou toch langzamerhand wel nodig is. En dat het zo ook niet langer kan. En dan, oké. En dan gaan die lui met z'n allen op de trap staan van het paleis, weet je wel. En dan lachen ze. En dan denken ze, wat hebben ze. En je merkt het, want ik heb wel eens gemerkt dat als het plannetje niet lukt, als ze het niet geregeld kunnen krijgen, dan zeggen ze, we hebben het aan het volk niet goed genoeg uitgelegd. Dat herinner ik me nog heel goed van die kwestie toen er iets was over lidmaatschap van de Europese Unie of wat het maar was, weet je niet. Over die zogenaamde grondwet, geloof ik. Nederland was tegen of zo. En toen zeiden al die hoge jongens die allemaal voor waren, die zeiden, we hebben het aan het volk niet goed genoeg uitgelegd. De gedachte kwam niet in ze op dat ze het donders goed hadden uitgelegd, maar dat wij het niet slikten. Heb je dat nog? Want bij hun werkt het niet. Bij ons werkt het misschien zo, dat weet ik niet. Dat hoop ik altijd, maar goed. Maar bij hun werkt het niet zo. Bij hun werkt het zo. Ze hebben het van tevoren geregeld. En als het volk tegen is, hebben zij het volk niet goed genoeg gemanipuleerd. Dan zijn ze te vroeg of te snel geweest, hebben ze niet handig genoeg aangepakt. Hebben ze ons niet bij het handje genomen en ons voldoende zand in de ogen gestrooid en wat het maar was, enzovoort. Zo steekt de wereld in elkaar. Ik zeg het lachend, want als je het mij vraagt, is altijd zo geweest. En de wal keert bij gelegenheid wel het schip. En waar het naartoe gaat, weten we ook, want het staat in de Bijbel. Dus doe maar. Je kunt er toch niks aan doen. Laat maar zitten. Maar zo werkt het wel, hè. En dit was dit ook. Ze hadden al lang bepaald dat ze Jezus zouden doden. Ze moesten alleen nog een manier vinden om dat te realiseren. Ze moesten dat verkopen. Niet alleen aan hun eigen Joodse volk, maar ook aan het Romeinse oppergezag waaronder zij gesteld waren. Dat is het verhaal. Er is niks bijzonders aan. Alleen moet ik u zeggen, men heeft het mij wel een paar keer moeten uitleggen hoe zoiets werkt, want ik heb daar helemaal geen begrip voor. En nu moet ik het u ook nog vertellen hoe dat werkt. Hè? Nou ja, zo werkt het dus. Hè? Laat het maar tot u doordringen. Zo werkt dat. En ze kregen uiteindelijk hun zin. We waren bij de koophandel, juist. Zij zochten hoe ze hem doden zouden, want zij vreesden hem omdat de ganse schare ontzet was over zijn leer. En daarom wisten ze niet hoe ze dat doen zouden. Maar binnen enige dagen hebben ze dat geregeld, dus alsnog, hè. En daarna ging hij, als het laat geworden was, ging hij buiten de stad, zoals gebruikelijk, daar hebben we het al over gehad, elke avond terug naar de Olijfberg en in het bijzonder dus naar Betanië. En de andere dag weer naar Jeruzalem. Dus morgens vroeg voorbijgaande zagen zij dat de vijgenboom verdord was van de wortelen af. En Petrus, indachtig geworden zijnde, zeide tot hem, Rabbi, zie de vijgenboom die gij vervloekt hebt, is verdord. En Jezus antwoordende zeide tot hem, hebt geloof op God, vertrouw op God. Mag dan met de vijgenboom wat slecht aflopen, Petrus? Maar het komt toch goed. Later was het Petrus die de deur naar de heidenen zou openzetten. Met dank aan kardinaal Baronius die dat schreef in de 16e eeuw, nog net. Want Petrus was de eerste die officieel naar de heidenen ging om het evangelie te prediken, weet u nog. Ten huize van Cornelius, ja. Maar dat even terzijde. Want voorwaar zeg ik u, dat zo wie tot deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat hetgeen hij zegt geschieden zal, het zal hem geworden, zo wat hij zegt. Nou, persoonlijk heb ik er nooit het nut van ingezien waarom een berg in de zee zou gezet worden. U wel? Zo, hè? Zodat je je meteen afvraagt, wat is daar in hemelsnaam het nut van? Om een berg in de zee te zetten. Wie tot deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in zee geworpen. Het zal geschieden. Daarom zeg ik u, alle dingen die gij biddende begeert, gelooft dat gij... Ja, er staat, geloof dat gij ze ontvangen zult. Ze staat er überhaupt niet. En naar mijn beste weten, ontvangen zult, is ook niet goed. Had moeten zijn, ontvangen hebt. Het is al gebeurd. Ik heb er geen andere vertaling op nageslagen, dus ik weet het niet. Maar voor zover ik weet, moet het dat zijn. Hè? Geloof dat gij ontvangen hebt... Enzovoorts. Zij zullen u geworden, of wat dan ook, en gij zult hebben, staat er. It will be to you. Ja, ik heb wel een andere vertaling naar Engels, zie ik. Ja, ik wil vertellen. Het zal u geworden, oké. Okay. Of het is u geworden, eigenlijk. Maar vooruit. Wat die berg betreft, in de eerste plaats moet ik u zeggen dat hier niet staat dat als wij, als een berg ons in de weg staat en wij bidden in het geloof, dan verdwijnt dat ding. In de eerste plaats ben ik dan, dat weet u ook, dus ik kan dat rustig zo zeggen. En daarom kan ik ook rustig zeggen, nou ja, het wordt ook niet tot mij gezegd, denk ik, maar tot de discipelen. Dat is één ding. En het andere ding is, een berg in de zee, letterlijk, dat lijkt me niet, ik zou niet weten wat dat nou voor zin zou kunnen hebben. Daarna lezen we hem dus nog een keer en iets nauwkeuriger en vragen ons af, heeft dat misschien dan een overdrachtelijke betekenis? Zo ja, welke? En dan lees je hem dus nog een keer en dan staat er, deze berg. Hé, hey, welke berg? Als u mij vraagt, de Olijfberg is de enige berg waar sprake van is. Niet dat er geen andere zijn hoor. Maar ze zijn onderweg naar Jeruzalem, nog niet in Jeruzalem. Dan zijn ze dus nog op de Olijfberg. Als het deze berg is, want anders is het dit dal. Het dal van de Kedron. Maar het heet berg en het is nog niet in Jeruzalem, dan is het de Olijfberg. Maar bij de Olijfberg hebben we uitgebreid stilgestaan en gezien dat het een beeld is van het koninkrijk. Zoals dat inderdaad niet in Jeruzalem terecht zou komen. Maar het is wel de berg waarop de Heer zijn domicilie heeft in deze dagen. En daarom is het een uitbeelding, zoals alle bergen, is een uitbeelding van een koninkrijk. En in dit geval van zijn koninkrijk, maar niet in Jeruzalem, maar daarbuiten. En dat dat in zee geworpen wordt, ja, dat mag voor u geen nieuws zijn, want het koninkrijk zal verdwijnen daar uit Canaan, om zo te zeggen, uit Palestina, uit Judea, uit Jeruzalem, en het zal inderdaad terechtkomen bij de heidenen. Daar lezen we later weer over, dat is inmiddels dan in hoofdstuk 12, in de gelijkenis van de boze wijngaardeniers, zoals die genoemd wordt. De wijngaard zal van u worden weggenomen en gegeven aan een ander volk. En daarmee aan heidenen. Kortom, dat koninkrijk is in de zee geworpen, want de zeeën zijn een beeld van de volkeren. Nogal wat Bijbelse uitspraken ligt dat er dik bovenop. En bergen zijn koninkrijken, staat zelfs zwart op wit. Hè? Ik geloof in de Openbaring. Zijn koningen, zijn koninkrijken, enzovoorts. En dat is hier ook zo. Dus ik heb er weinig moeite mee. Het valt binnen deze context, valt het inderdaad in dat kader van, het zal met Juda verkeerd aflopen, de zaligheid zal daar worden weggenomen en terechtkomen onder de heidenen. Bij degenen die ter zee varen, staat er zelfs bij gelegenheid. Heb je dat wel eens gelezen? Dat is mooi hoor, Jesaja 2, oh, daar heb ik in Nieuwegein over gesproken, geloof ik, afgelopen woensdag. Uit Jesaja 42, het zou terechtkomen de einde der aarde en wat er maar weer staat, maar allen die ter zee vaart. En degene die ter zee voeren in die dagen, dat weet u, dat waren de Feniciërs. En dus toch de Israëlieten. Maar goed, die ga ik hier niet uitleggen. Vind ik ook een beetje te ver gezocht. Maar daar gaat het over. Hè? En voorts, alle dingen die gij biddende begeert, geloof dat gij ontvangen hebt. En zij zullen u geworden, namelijk ook in de praktijk. Het is lastig om dit soort dingen uit te leggen, omdat wij dikwijls gefrustreerd zijn, doordat we de Heer ergens om vragen en nog eens vragen, nog eens vragen. Dat moet ook, want je moet aanhouden, staat er in het gebed. Je moet, weten dat, je moest het woord helemaal niet te binnen schieten. Je moet volharden, dat was het, ja. Je moet volharden in het gebed en toch, het gebeurt niet en de Heer doet het niet. En weet je veel wat. En dan kan ik zeggen wat ik wil, maar dat maakt allemaal niks meer uit dan. Hè. Daar kan ik niet tegenop. Maar wat de Bijbel leert, is dat onze begeerten als zodanig veranderd zouden worden. En als je dan iets zou begeren, nog als kind van God, zou het moeten zijn dat zijn naam verheerlijkt zou worden. Dat zijn wil zou geschieden. Dat is in ieder geval het gebed van de Heer Jezus. En dat kun je rustig bidden in het geloof, want dat zal je gegeven worden. Hoe dat er dan uitziet, laat ik daar maar niks over zeggen. Dat kon wel eens tegenvallen, denk ik wel eens. Althans op korte termijn. Op lange termijn valt dat allemaal mee. Maar vooruit, hè. Maar dat zit toch achter al die uitspraken. Ja, ik heb dat hier opzij gelegd, want ik heb hier 9 kantjes over het gebed. Met alleen maar bijbelteksten over het gebed. En wat de Bijbel er allemaal van zegt over dat gebed. Dat het met oprechtheid zal gebeuren, met nederigheid, gepaardgaande met bekering, met gehoorzaamheid, met geloof, met vergeving, met volharding, met een bepaalde gemoedsgesteldheid. Het zal moeten zijn tot eer van God. En bovendien zou je dat bidden in het privé doen, in de binnenkamer en niet in het publiek. En bovendien zou je gebed moeten zijn in overeenstemming met de wil van God. En als dat allemaal zo is, dan zal hij je verhoren. Maar dat kan ik wel uitleggen, maar dat neemt een paar maanden voordat we daar doorheen zijn. Door die schriftplaatsen. En toch is dat zo. Dat ons naar de oude mens niet welkom is, dat weet ik ook wel. En dat maakt het lastig. En dat maakt het voor ons ook moeilijk om ons dit soort zaken eigen te maken. Omdat we dat eigenlijk zo niet willen, maar het is wel wat de Bijbel daarover leert. Maar goed. Hier staat over die vergeving, staat er hierbij. Hè? Wanneer gij staat om te bidden, vergeeft. Indien gij iets hebt tegen iemand. Nou ja, dan weet je waarom heel veel gebeden niet verhoord worden. Dat is omdat de bidder iets heeft tegen iemand. En kijk, als wij elkaar niet vergeven, om zo te zeggen, zo zal ook uw vader, want er staat hier vers 26, indien gij niet vergeeft, zo zal uw vader die in de hemel is, u ook niet vergeven. Waar maak je dan aanspraak op? Zodat je ook hierin kunt lezen dat wij ons zouden conformeren, ik weet zo gauw geen beter woord, aan God zelf en hoe hij met ons omgaat. Dat zouden we accepteren in de eerste plaats en daarna zouden wij zo ook met anderen omgaan. En dan pas, logische wijze. Zo werkt dat. Hè? Kortom, er is nog wel wat aan te merken op deze verse uiteraard. Maar niettemin, het is een goede introductie op dit onderwerp. Hè? Dat van het gebed. Maar de aanleiding, en daar hebben we het nu maar over. De aanleiding is dat inderdaad die vervloeking van de Heer binnen een dag in ieder geval totaal gerealiseerd is. Daar komt het op neer. En de discipelen verbazen zich daarover. Maar het hele punt is natuurlijk dat de Heer Jezus op aarde rondwandelde, dat is het woord dat gebruikt wordt, als profeet. En dus in naam van God bepaalde dingen deed, die nou eenmaal een overdrachtelijke, zeg maar een profetische betekenis hebben. En dat is het. En in diezelfde positie zouden de discipelen zich bevinden. Want hoe dat hier is, weet ik niet, maar na de opstanding van Christus waren zij apostelen en apostelen waren ook profeten. Dat wil zeggen, dat is inclusief, dat zit daarin. De apostelen zijn profeten, nou eenmaal. En in die positie zouden ze ook dingen doen en geloven en begeren en het zou gewoon gebeuren. En dat vind je ook meteen geïllustreerd in het begin van het boek Handelingen, waar meteen een kreupele genezen wordt, zittend aan de poort, buiten de poort. Leuk hè, buiten de lege plaats denk ik wel eens. Zittende aan de poort en Petrus spreekt en zegt, goud of zilver heb ik niet, maar wat ik heb geef ik u. En dat gebeurde allemaal maar zo. Maar zij gedroegen zich daarna als profeten en tekenen volgden hen. Dat het met ieder van ons zo is, nee, dat is niet zo. Maar dat is ook niet wat je erin moet lezen natuurlijk. Maar goed. Daarna in de laatste pericoop van Marcus 11 lezen wij: zij kwamen wederom te Jeruzalem en als zij in de tempel wandelden, zodat u zeker weet dat die berg waarover hij, nou, deze berg, wel degelijk de Olijfberg was, hè? Letterlijk. Zij kwamen wederom te Jeruzalem en als zij in de tempel wandelden, kwamen tot hem de overpriesters en de schriftgeleerden en de ouderlingen. Dat zijn dus de leden van het Sanhedrin, hè? En zeiden tot hem: door wat macht doet gij deze dingen? Ik herinner u eraan dat we woorden van die strekking ook gelezen hebben in Johannes 2. Hetgeen voor mij toch een duidelijke aanwijzing is dat er heus maar één zo'n gebeurtenis was die wij noemen tempelreiniging. Al staat hij dan in Johannes helemaal in het begin van het boek. Ze vragen meteen: wat is de, met welke autoriteit, met welk gezag doet u dat? En wie heeft u deze macht gegeven? Dat wil zeggen, wie heeft u dit recht gegeven? Want als je in de Statenvertaling leest over macht, dan moet je dat omzetten naar recht. Het is juridische kracht eigenlijk, hè? Wie heeft u deze macht, dit recht gegeven, dat gij deze dingen doen zoudt? Maar Jezus antwoordende zeide tot hen: ik zal u ook een woord vragen. Hier gaat het verhaal anders dan in Johannes 2. Maar ja, er moet zich veel meer hebben afgespeeld. En wat we in de verslagen vinden is altijd maar summeren. Hier en daar wat. En hier ook, en hier gaat het als volgt: ik zal u een tegenvraag stellen. Antwoord mij ook en dan zal ik u zeggen door wat macht, met welk recht ik deze dingen doe. De doop van Johannes, was die uit de hemel, dus van God, of uit de mensen? Antwoord mij. Wat is hierop uw antwoord? En toen zeiden ze: dat zoeken we op. Ze zeiden: nee, mogen we even overleggen? En dat mocht, hè. En dat deden ze in ieder geval. Zij overlegden onder zich, onder elkaar, zeggende: zitten de geleerden dan, hè? Even teruggrijpen op vers 27. De overpriesters, de schriftgeleerden, de anderlingen. Daar zitten ze dan. Dan moeten we met deze vraag. Want, en het gaat ze dus niet om de waarheid. Dat haal je uit de overleggingen, hè. Gaat ze niet om de waarheid. Dus in de politiek ook maar zelden het geval. Ze, indien wij zeggen uit de hemel, zo zal hij zeggen: waarom hebt gij hem dan niet geloofd? U ziet, het is precies een schaakspel, hè. Als wij dit zullen zetten, dan zet hij dat. En dan zijn wij weer schaakmat. Het gaat ook zomaar niet, hè. Ja. Dan zegt hij: waarom heb je hem dan niet geloofd? En als wij zeggen uit de mensen, zo vrezen wij het volk. Want zij hielden allen van Johannes dat hij waarlijk een profeet was. Het volk denkt, het is van God. Wij denken van niet, maar wat moeten we nou zeggen? Waarbij waarheid geen rol speelt. Dat is in de theologie ook altijd zo, hè? Net als in de politiek. Het gaat op precies dezelfde wijze. Het gaat altijd over de macht over de mensen. In religie en in politiek. In de economie ook, ja. Maar goed. En antwoordende zeiden zij tot Jezus: wij weten het niet. Leuk, hè? Wij weten het niet. Dat verbaast mij ook dikwijls. Soms maak ik er wel eens melding van, hè. Schiet me gauw geen ander voorbeeld binnen, dus ik noem er maar weer één. Ik herinner mij nog goed gelezen te hebben over de titel Zoon des Mensen. Dat men zei: ja, het betekent natuurlijk dat hij mens was, maar het moet toch nog wat meer betekenen. Het moet toch nog een wat grotere gevoelswaarde hebben. Maar wat dat dan precies is, dat weten wij niet. Ik weet niet meer, stond in een van die bijbelcommentaren. Hè? Dat weten wij niet. Maar er zit nog iets meer aan vast. Ja, daar heb je het. Of ze het echt niet wisten, ik waag het te betwijfelen. Zo moeilijk is het niet. Tenzij dan dat het de mensen gewoon niet interesseert. Maar, want wat het betekent natuurlijk, dat heb ik u vaak genoeg verteld. Zoon des mensen betekent zoon van Adam. Daar hoef je maar even in te verdiepen. In het Bijbelse spraakgebruik, dan kom je daar vanzelf. En het is dus de titel van al diegenen die voorkomen in het geslachtsregister, welk dan ook, van de Heer Jezus. Zoon des mensen. En die titel is uiteindelijk een messiaanse titel. Dat lees je gewoon in Johannes 12. Waar de titel Christus, Messias dus, Christus en Zoon des mensen afgewisseld worden. Zodanig dat, dat je het niet kunt misverstaan. De Joden wisten dat Zoon des mensen de messiaanse titel was. Dat is het dan. En als dan vandaag iemand roept, er is iets meer, maar wij weten niet precies wat het is. Ja, dat is een beetje onbenullig. Tenzij men het beslist niet weten wil. Hè. Maar goed. Deze lui zeggen ook, wij weten het niet, want als ze het wel weten en gaan vertellen, raken zij in de problemen. Het overkomt mij dus ook. Dit soort dingen. Iets onbenulligs roepen. Iets onbenulligs. De eerste man, behalve Jozef, die de Heer Jezus in zijn armen hield, dat wil zeggen, hij hield Jezus in zijn armen en zei, mijn ogen hebben nu zaligheid gezien enzovoort. De man heette Simeon. Waarom heet die man Simeon? Nou ja, dat weet ik niet, want dan krijg ik moeilijkheden mee als ik het zeg. Dat weet ik zeker, want het is al gebeurd. Waarom heette die Simeon? Omdat Simeon, de stam van Simeon, de eerste zou zijn die buiten de Joden om officieel tot geloof zou komen. Nou ja, tot geloof gekomen is, want ik beschouw het als een historisch feit. Maar dan moet ik een heleboel uitleggen, want dat staat niet in de Bijbel. Maar hij heette Simeon. Simeon betekent de horende. Ik kan het alleen illustreren uit de Bijbel, want toen die broers van Jozef naar Egypte gingen, naar Jozef, gingen ze daarna weer terug naar pa. Jozef stuurde ze weer weg, maar hij hield Simeon bij zich, zodat Simeon de eerste was die aan de zegeningen van Jozef deel kreeg. Toch de eerste. Nou ja, zulke aanwijzingen vind je meer. En het is natuurlijk ook niet voor niks dat Petrus eigenlijk Simeon heette. Nou ja, Simon, vooruit, maar strikt genomen maakt dat geen verschil. Ja, je kan het verschillend spellen, maar de betekenis van de naam blijft toch gelijk, natuurlijk. Toch een eerste, en die eerste die tot geloof komt, heet Simeon. Als een van de stammen van Israël. Nou ja, en zo meer. Waarom heette de vader van, de wettige vader van de Heer Jezus, Jozef? En waarom heette zijn beschermheer ook Jozef? Of althans, als die al te voortvarend is, waarom werd de Heer begraven en stond hij op in het graf van Jozef en in de tuin, dus ook de hof, want dat is ook zo, in de hof van ene Jozef. Waarom was dat zo? Dan kun je zeggen, dat weet ik niet, maar ja, ik weet het toevallig wel, denk ik. En dat is ook niet toevallig. Die vraag moet je jezelf stellen. Waarom heette die Jozef? Wat is er met Jozef? En op de deur kom je daarachter, of de Heer laat het je zien, om eens iets heel vrooms te zeggen. Dat zou toch ook kunnen? Nou goed, als de Heer het laat zien, dan kom je er ook achter. Dus ik hou me meestal maar gewoon bij. Oké, je komt daarachter. Maar als je het vertelt, dan krijg je daar dus problemen mee. Hè? Wie waren die lui die ter zee voeren in Jesaja 42? Nou ja, dat waren de Foeniciërs, dus waar zou de zaligheid naartoe gaan? Naar de Foeniciërs. Maar ja, daar krijg je problemen mee. Want ja, die heette nou eenmaal Brit aan. En dat staat ook in dat hoofdstuk, want daar ging het naartoe. En de Foeniciërs heette nou eenmaal zo, Barat, behalve bij de Grieken. Die noemden het Foeniciërs, maar zij zelf noemden zich met die naam BRT. Dat wil zeggen Brit, Barat. Of wat het maar was. Ik bedoel, als je die vragen gaat stellen, wie zijn dat in vredesnaam? En je zoekt er wat naar, ik bedoel, dat hoef je niet al te gespannen te doen. Maar als je dat open hebt staan, die vragen, vroeg of laat, gaat je het licht branden. Je bewaart die vragen, die dingen in je hart, zal ik maar zeggen. Je begrijpt het niet, je bewaart het in je hart. En vroeg of laat komt daar een antwoord op. En dan krijg je dus problemen, omdat, ja, men wil het niet weten, men is er niet in geïnteresseerd. Men heeft belangen bij de handel en bij de macht. En wat het maar was, daar zit het altijd op, hè. Ja, je kunt zeggen wat je wil, maar daar zit het op vast. Heus. Goed. Wij weten het niet, zeggen ze dan. Wij weten het niet. En echt waar, dat kom je in de, laten we zeggen, bijbelcommentaren erg veel tegen. Maar dikwijls ook worden de vragen niet eens gesteld. Hè? Dan hoeven ze ook niet te zeggen, wij weten het niet. Kun je er gewoon aan voorbij gaan. Ze zeggen, wij weten het niet. En Jezus antwoordende zeide tot hen, dan zeg ik u ook niet, door wat macht ik deze dingen doe. Als je dat niet weet, oké, dan wil je het dus niet weten en dan hoef ik dit ook niet te verklaren. Wij weten het wel, het heeft iets van doen met zijn profetische positie als aanstaande Messias. En dus als koning en priester, die verantwoordelijk is, niet alleen voor het koninkrijk Jeruzalem, maar ook dus voor de tempel, de godsdienst, ook Jeruzalem. Goed. Wij zullen het hier voor vanavond bij laten en de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, dat wij vanavond mochten zijn hier opnieuw om uw woord te openen. Wij danken u voor de grote rijkdom die we daarin vinden. En ook dat ook wij achteraf kunnen vaststellen dat alle dingen niettemin zich hebben afgespeeld in overeenstemming met uw plan naar uw gemaakt bestek. In overeenstemming met de raad Gods. En hoezeer wij ook van te horen krijgen over het menselijk falen, en in bijzonder het religieuze falen en de tekortkomingen van de mens, dat wij toch mogen zien dat uw plan zijn doel bereikt en dat u zich houdt aan uw woord. Wij danken u daarom dat wij alle reden en alle grond hebben om ons vertrouwen, ons geloof te stellen op u, die gesproken hebt, u die beloften gedaan hebt, u die ook bij machte gebleken bent om te doen wat u beloofd hebt. We danken u daarom dat we daaruit mogen leven. Deel hebben gekregen aan de vervulling van deze oud-testamentische belofte. En deel krijgen aan de vervulling van uw nieuw-testamentische beloften. En mogen uitzien naar de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Wij dragen onszelf daarom aan u op en vragen u, Vader, wees u ons nabij. Op grond van diezelfde beloften, wees u ons nabij met de kracht van uw genade, opdat die in onze zwakheid mag worden volbracht. Amen.